Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Zeven jaar in München, New York, geboren in Berlijn en nu woonachtig in Mexico. Genoeg om te bespreken dus. Catharina woont al jaren in het buitenland en weet als geen ander hoe het is wanneer Nederland juist steeds meer als vakantieland aanvoelt. We bespreken haar tijd als au pair in München, hoe was het Oktoberfest, maar ook hoe het is om in wereldstad New York te wonen. En hoe ze in Mexico terecht is gekomen, waar ze nu al vier jaar woont.
Met Catharina.
Goedemorgen, wat leuk dat ik jou spreek helemaal in Mexico. All the way from Mexico.
Ja, nu nog even in Nederland.
Nee, maar, dat moet je niet zeggen. Het was niet leuk.
Oh, sorry.
Nee, grapje. Nee, je zit nu in Nederland, gelukkig, want qua tijdverschil.
Ja. Echt wat makkelijker inderdaad, anders was het nu midden in de nacht geweest.
Daarom, ja. Want hoeveel zit er tussen een hele dag, toch? Echt 7 of 8 uur?
Nou, 6 uur of 7 uur ligt er een beetje aan. Wij doen geen winter- en zomertijd. Jullie natuurlijk wel. Dus ja. Op dit moment zijn het 6 uur.
Ja, dan nog. Het is lastig met bellen dan of zo. Dat je dan net inderdaad zo'n dag... Ja, het keert het om of zo. Of het ritme is net andersom, zeg maar.
Ja, het is echt niet makkelijk soms.
Ja, nou, ik wil er sowieso alles over horen zometeen. Maar allereerst een vragenronde. Alleen maar ja of nee. We gaan er heel snel doorheen. Dus niet te lang over nadenken. Vragenronde. Ik heb altijd al in Mexico willen wonen.
Nee.
Ik luister liever naar traditionele... Oh jee, ranchera muziek, zeg ik dat zo? Dan naar Nederlandse slager.
Ja. Nee, ook niet.
De Mexicaanse cultuur is gezelliger dan de Nederlandse cultuur.
Dat zeker.
In Mexico kan ik makkelijk onder een boete uitkomen.
Ja, dat ook zeker.
Met alleen Spaans kom je er wel. Je hoeft niet specifiek Mexicaans te leren.
Ja, ook. De slang, zeg maar, in Mexico spreekt ze natuurlijk Spaans, maar de slang is makkelijk als je het wel kent, zeg maar. Maar in principe heb je niet gewoon met Spaans kom je er wel.
Oké. Okay. En wanneer heb jij, ja, want inderdaad, ze spreekt natuurlijk gewoon goed dat je het Spaans, dat weet ik niet, dat ik dat niet. Dan is die vraag een beetje raar, inderdaad. Maar het is wel echt een andere woorden en soms ook andere uitspraak, of
zeker.
Niet? Beetje zoals Oostenrijk
staat. Ja. Het is wat cleaner dan het Spaans wat wij, zeg maar, hier bijvoorbeeld ook op school hebben geleerd. Zeg maar, hier leren we niet Spaans, zeg maar, Spaans uit Spanje, zeg maar. Maar ook de woorden zijn heel anders. En je hebt gewoon echt, ja, net als je in elke taal een soort van slangwoorden hebt. En ja, als je die zijn wel in heel Mexico ongeveer hetzelfde. Bijvoorbeeld, okay. Even een voorbeeldje. Chingon is zeg maar cool, maar dat is niet een woord dat je in Spanje zou gebruiken. Dus ik weet ook niet of Spanjaarden dat per se kennen, dat woord, zeg maar. Dat is echt een Mexicaans woord wel.
Oké. Okay. Is dat dan? Nee, je komt er ook wel als je Spaans, als je...
Ja, zeker. Als okay. Je gewoon Spaans... Het Mexicaanse Spaans is heel clean, zeg maar. Als je het vergelijkt met Spaans van andere Zuid-Amerikaanse en Central-American countries, zeg maar.
Oké. Okay. Want ik vind in Cuba inderdaad, klinkt het weer heel erg... anders of zo. En heel erg, ik weet niet, kan ik het lastig, niet dat ik heel goed Spaans kan of zo, maar kan ik het lastiger verstaan dan Spaans uit Spanje?
Ja, het is echt per land heel erg verschillend. En ook gewoon letterlijk woorden, zelfs ook gewoon, zeg maar, als je het vergelijkt met Colombia of Argentinië, want waar ik woon bijvoorbeeld ook heel veel mensen uit Argentinië, en die hebben letterlijk gewoon een andere woorden, gewoon heel compleet andere woorden voor hetzelfde, ja, product of voor hetzelfde iets. Bijvoorbeeld een rietje is in het Mexicaanse Spaans popote en in het Argentijnse Spaans pajilla.
Oh.
Heel ander woord. Compleet anders.
Oh, dat lijkt me dan best wel lastig, ja. Ja. Hey, ik wil jou vragen waarom en wanneer heb jij je koffers gepakt? Maar je woont nu dan in Mexico, maar daarvoor heb je ook al op allerlei andere plekken gewoond. Dus wanneer heb jij voor het eerst je koffers gepakt uit Nederland?
Toen was ik denk ik 20 of zo. Ze hebben berekenen 14 jaar geleden. En toen ging ik, ja, dat was eigenlijk voor een kortere termijn, maar toen ging ik op een summercamp werken in Upstate New York voor een aantal maanden. En daarna ben ik echt, zeg maar, voor het eerst geëmigreerd. Dat was een heel groot woord. Maar dat was naar Duitsland, naar München. En daar heb ik uiteindelijk 7 jaar gezeten. Dat was mijn eerste echt verhuizen. Gewoon echt koffers gewoon leven inpakken en op een andere plek opnieuw beginnen, zeg maar.
Hoe was dat dan voor jou? Want dan ben je nog heel erg jong en naïef en misschien, weet ik niet.
Ja,
Hoe
ik
was
ging
dat?
daar ook echt. Ja, ik weet niet. Ik heb, zeg maar, van mijn. Ik heb wel best wel jong meegekregen. Ja, ik heb altijd heel veel gereisd met mijn ouders. Met mijn moeder en met mijn oma ook. En ja, we gingen altijd gewoon heel veel op reis. En ik ben in Berlijn geboren en in Nederland opgegroeid. En dus, zeg maar, dat internationale, dat op verschillende plekken zijn, dat vond ik nooit heel eng. Dus ja, ik ging daar eigenlijk ook een beetje onbezonnen in. En in mijn hoofd dacht ik ook echt van, oké, ik ga naar Duitsland. Dat was dus, zeg maar, de eerste keer dat ik echt mijn koffers pakte. Ik ken de taal, ik ken de cultuur, want mijn vader is dus Duits. Dus het was niet een hele grote stap, die eerste verhuizing. In mijn hoofd, zeg maar, was het niet heel dramatisch. En ik dacht ook altijd van, en daar ga ik nog steeds altijd, zeg maar, met die mindset ga ik een beetje door het leven van, als het niks is, dan ben ik zo weer weg. Zeg maar, we leven natuurlijk wel in een makkelijke tijd eigenlijk, dat je zelfs als je naar de andere kant van de wereld wil, kan je gewoon een vliegtuig boeken en je bent binnen een x-aantal uur weer terug in Nederland. Dus dat is denk ik, dat heb ik altijd een beetje in mijn achterhoofd, van worst case scenario, ben ik zo weer weg.
Maar als je naar Duitsland inderdaad gaat en je bent half Duits, je bent geboren in Berlijn. Ik weet niet of je dat zelf zo ziet, dat je half qua taal of qua cultuur, is dat, voelt
ja,
dat zo?
Ja, het is heel grappig, want ik ben on paper echt de helft-helft, zeg maar. Mijn vader is dus Duits, ik heb een Duits en een Nederlands paspoort. Ik ben in Duitsland geboren en Nederland opgegroeid. Mijn moeder is Nederlands trouwens. Dus ja, ik ben echt officieel half-half. Maar ik voel me wel echt een Nederlander, hoor. Als mensen vragen, wat ben jij? Want dan natuurlijk altijd, maar waar kom je vandaan? Dan zeg ik ook altijd Nederland. Omdat ik gewoon ook, ja, ik heb veel meer met die Nederlandse cultuur. En ook gewoon, ik denk, als je gewoon het land waar je opgroeit, dat tekent je wel echt gewoon als mens, zeg maar. Als ik mezelf vergelijk met mijn Duitse vrienden en überhaupt Duitsers en ook, zeg maar, ja, mijn vaders kant van de familie. Nederlanders zijn toch wat meer outgoing, zeg maar. Toch wat meer, ja, ik wil niet zeggen sociaal, maar toch wat makkelijker in de omgang, wat minder gereserveerd, ja.
Ik spreek vaak met ouders ook, die dan getrouwd zijn met iemand in het buitenland en daardoor in het buitenland zitten. En kindjes hebben die ook half Nederland en half een andere nationaliteit hebben. En die maken er ook vaak heel veel werk van om Nederlandse kinderboeken te lezen of Nederlandse televisieprogramma's te zien. Of was dat bij jou ook zo qua opvoeding? Was je daarmee bezig? Of zelf dat je naar Duitse muziek luisterde of...
Nou, zeg maar, mijn, ja, dit is over een ingewikkeld, zeg maar, de moeder van mijn moeder was ook Duits. Dus zeg maar wij praten wel gewoon Nederlands. Want mijn oma, die is dus destijds met een Nederlander getrouwd. Maar zij woonde gewoon de hele, nou ja, zij woonde in Nederland dus. En wij spraken gewoon altijd Nederlands. En met mijn moeder sprak ik dus ook Nederlands altijd. Maar bijvoorbeeld, ja, heel gek is dat, maar... Ik heb Duits echt geleerd, voornamelijk door tv kijken. Wij keken namelijk wel altijd Duitse tv. ZDF, ARD, destijds nog echt van die krimis en Rosamunde Peetje en zo. Echt Duits geleerd, gewoon door de tv. En niet per se door boeken of wat ook. Want mijn moeder die las mij gewoon als kind, zeg maar, Jip en Janneke voor. En gewoon Annie en Smit boeken en dat soort dingen allemaal. Echt een Nederlandse cultuur. Ook gewoon Nederlandse feestdagen. Ik vierde gewoon Sinterklaas. Ook wel kerst, maar zeg maar niet kerst zoals Duitsers kerst vieren.
Oké, dus...
Zeg maar, daar is de belangrijkste feestdag. En
ja.
In Nederland is het toch wel Sinterklaas. Ja, nu verandert het misschien een beetje, maar ja.
Oké, dus dat had niet echt invloed of zo. Dus alsnog, ook al voelde dat voor jou wel een beetje bekend, dat je dan naar München ging.
Ja.
Ook al, maar het was niet zo dat je heel erg Duits voelde of zo. Je voelde je wel een Nederlander in Duitsland.
Ja, zeker. En dat was ook altijd zo, want uiteindelijk heb ik daar dus ook mijn studie gedaan. En terwijl ik gewoon, ik heb gewoon een Duits paspoort, ik spreek de taal, ik snap de cultuur. Maar toch was ik altijd de Nederlander daar ook, zeg maar, tussen mijn communitonen. Die zeiden ook altijd, ik was gewoon daar de Nederlander. Ik kwam daar niet vandaan, zeg maar, voor hun idee.
Maar dat is sowieso wel een Duits dingetje, toch? Dat je niet, ja, ik weet niet. Dat je niet echt.
Ja, ik was het. Ja, in München is super conservatief. Dus als je daar niet geboren en getogen bent, dan ben je sowieso niet een van hun.
Ja.
Maar ja, dat was voor de rest gewoon. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Maar ik was zeg maar niet. Ik was gewoon een Nederlander. Ik fietste ook daar gewoon rond op een Nederlandse fiets met zo'n bak voorop en zo, weet je wel. Echt helemaal niet Duits. Ja, ik weet niet.
Ging je wel naar, hoe was Oktoberfest? Ben je daar wel geweest? Of dacht je, nee, dat is ook niks voor mij nu. Ik ga lekker fietsen die
Ja,
dag,
dat
lekker
soort.
rustig.
Ja, ik was wel in voor een
Dagen.
feestje, dus dat deed ik wel elk jaar. Dat was een soort van vaste traditie en daar kwam je ook niet omheen hoor. Als je daar woonde, ik woonde echt in Max Voorstad, letterlijk, nou ja, ik denk 12 minuten lopend van het Oktoberfestterrein.
Ja, dat is echt het
En ik had daar.
studentendeel, hè, van de stad. Echt
Ja,
waar cafeetjes en gezelligheid.
precies. En ja, ook al ging je eventjes niet naar het Oktoberfest een aantal dagen, dan alsnog had je zeg maar wel. Je zat midden in het geheel. Dus echt dag en nacht dronken mensen voor je huis, deur. En zeg maar, ook al wilde je niet heen, je werd er continu mee geconfronteerd wel hoor.
Zo, ja. Maar als je dan volledig in Dirndl met zo'n halve liter staat, of liters volgens mij zelfs, voelde je dan niet
Ja.
de Duitse roots zo opkruipen?
Soms een heel klein beetje, maar toch ja. Maar zelfs die liedjes bijvoorbeeld, hè, dat is heel grappig ook. Dat merkte ik ook toen ik daar ging studeren. Ik heb natuurlijk wel gewoon, ik ben gewoon naar een Nederlandse middelbare school, basisschool geweest. Dus zeg maar, de literatuur die wij lazen op de middelbare school, dat is gewoon heel anders dan zeg maar zij lazen, zij lezen naast Goethe en zo. En wij hebben
Ja.
gewoon hele andere boeken. Wij hebben toch Nederlandse literatuur gelezen, zeg maar, typische Nederlandse boeken. En ook, dus ook muziek. Het is echt wel, ik miste gewoon een heel stuk wel van die cultuur. Al zeg maar, ook al ben je dan toch wel een deel Duits, maar. Ja, ik zeg altijd, waar je mee opgroeit, dat is echt wel wat jou tekent voor het leven eigenlijk, zeg maar. Dat is toch een beetje, ja, je DNA.
Ja. Ja, dat is toch anders, hè? Dat je inderdaad die referenties dan niet snapt, of die grapjes of zo die
Precies.
over iets gaan,
Ja.
ja.
Ja, en ook gewoon, ja, alleen tv kijken is natuurlijk niet, ja, dat is niet alles. Je moet ook wel een beetje gewoon ideeën van, ja, inderdaad, die referenties. Als ik dan tijdens mijn studie werd gerefereerd naar bepaalde boeken uit het Duitse boeken uit het verleden, dat ik echt dacht van ja, dit hebben wij gewoon niet op onze literatuurlijst gehad, zeg maar, op de middelbare school. Dus dit weet ik gewoon even niet. Dan moet ik dit boek echt helemaal gaan lezen, want ik heb geen idee waar jullie het over hebben.
Weet je wat ik dan wel vaak vind met Duitsers, ook met Duitse vrienden of zo? Die gaan ervan uit dat, ook al weten ze dat ik Nederland ben, dat iedereen dat het gewoon. Ja, maar dat kent toch iedereen? Dat luistert toch iedereen? Dat boek, dat is toch
Ja.
gewoon. Hè, wereldwijd is dat, leest iedereen Goethe of zo. Nou ja, dat is ook een beetje zo. Maar goed,
Ja,
dat hadden wij
precies.
niet op
Ja.
school.
Dat is en dat is dus ook weer een beetje dat. Wij zijn als Nederlanders best wel heel erg internationaal. Hè? We hebben natuurlijk heel
Ja.
veel Amerikaanse invloeden ook. En ja, omdat we natuurlijk ook een klein land zijn. Ook met de taal. Nederlanders kunnen veel beter Engels dan Duitsers of Fransen of Italianen of wat dan ook. Maar dat is ook, dat vond ik ook altijd echt geweldig eigenlijk aan Nederland. Dat, bijvoorbeeld films en tv-programma's en zo. Kijk, wij kregen als kind al gewoon de Nederlandse, de Amerikaanse tv-shows, maar dan met in het origineel met Nederlandse subtitles, zeg maar met ondertiteling. En in Duitsland is het natuurlijk bijvoorbeeld ook alles gesynchroniseerd. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom dit is mijn theorie, waarom Duitsers veel minder goed Engels kunnen. Omdat zij gewoon het niet horen. Dat, ja, nu met Netflix is het ook weer anders in deze tijd. Maar in de tijd dat ik zeg maar opgroeide, was het voornamelijk tv. En ja, als alles gesynchroniseerd is, dan leer je natuurlijk ook niet zo snel Engels. Dan is het gewoon, alles is Duits. Je hoort alleen maar Duits. Zelfs Amerikaanse films zijn Duits.
Is ook zo. Ik vind dat ook zo raar en irritant. Want het haalt zoveel weg ook
Super
van de
irritant.
ervaring. Dat je denkt, ja, wie is dit?
Ja.
En dan hebben ze wel alle acteurs. Brad Pitt klinkt altijd hetzelfde of
Ja,
zo.
Brad Pitt, precies. Brad Pitt met zijn Duitse stem.
Is toch heel raar, ja. Maar ook bij tv-programma's inderdaad in het nieuws. Dan wordt alles. Dan hebben ze wel gewoon de Engelse of de Spaanse of wat dan ook. Of de taal die je dan hoort. Dat hoor je dan diegene echt zeggen. Maar dan eroverheen Duits. En dan ben ik helemaal dat ik denk,
Ja.
hè? Wat wordt er nu gezegd?
Ja, het is echt. En ik vond het ook altijd, toen ik in München woonde trouwens ook, er was één bioscoop. Want ik ging toen nog wel vaak naar de bioscoop, maar ik ging altijd naar de internationale bioscoop, waar je dan wel de originele, zeg maar, films kon zien. En niet. Want alle andere bioscopen is ook gewoon allemaal gesynchroniseerd. Echt
Ja.
verschrikkelijk.
Ja. Ja, veel mensen weten dat niet. Dat is echt, want in Nederland is dat zo normaal dat dat niet zo is. Ook Scandinavische dingen of zo. Alles is, ja,
Ja.
gewoon de originele taal of zo. Maar hier zegt alles inderdaad. Maar dat is in Mexico, want je woont nu in Mexico al een. Want hoe lang woon je daar al?
woon nu, ik zat even te tellen net, bijna 4 jaar.
Dat is ook echt wel een
Ja.
tijdje. Ja. Is dat dan,
Ja.
nou, voordat ik wil je eigenlijk vragen, is dat dan anders dan toen je, hè, als begin twintiger naar München ging? Of dat dan anders is? Maar er is ook nog wat tussen gebeurd, want je hebt ook nog een jaartje in New York gewoond.
Ja, ik heb 2 jaar in New York gezeten
Ah, 2 jaar.
uiteindelijk. Ja, dat is ook een grappig verhaal. Echt, ik geloof echt, everything in life happens for a reason. Zeg maar, altijd. Mensen komen op je pad, plekken komen op je pad. En ik heb inderdaad, nadat ik mijn studie af had gerond in München, had ik echt zoiets van, tijdens mijn studie trouwens al. Ik heb 1 jaar van mijn studie heb ik ook in New York. Ik ben altijd in New York terechtgekomen. En gestudeerd, zeg maar. 2 semesters heb ik daar gedaan. En toen ik klaar was met mijn studie in München, wist ik gewoon zeker van, ik wil, koste wat het kost, in Amerika wonen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar opties. En dat was nog helemaal niet zo makkelijk, want een baan vinden in Amerika, dan heb je een sponsor nodig, zeg maar, voor je visum. Je kan niet zomaar in Amerika gaan werken. Ik heb design gestudeerd, dus zeg maar creatief. En dat is heel moeilijk, want een Amerikaanse werkgever moet zeg maar aan kunnen tonen dat jij een skill hebt die geen enkele Amerikaan heeft, zeg maar. Dus dat jij een baan kan doen die geen enkele Amerikaan kan doen. En pas
Lastig.
dan kan je gesponsord worden en dat kost ook allemaal heel veel geld. Dat is heel ingewikkeld voor werkgevers, dus die willen dat gewoon liever niet. En ja, ik heb dus godzijdank wel een baan gevonden na heel veel effort. En ik heb daar inderdaad 2 jaar in Brooklyn voor een interior designer gewerkt. Als interior designer, ja,
Oh,
was
wat
heel
leuk.
leuk.
Oh.
Dat is mijn hond. Sorry.
Hallo. Ja, maar wat wil die vertellen? Wat vertel jij er eens wat over New York, inderdaad? Hij was niet mee, toch?
Ja, nee, hij bestond toen nog niet.
Oh. Hey, en 2 jaar in New York en dan je zei al van God, alles op alles, ik ga in New York wonen. Ik ga een baan zoeken en dat is uiteindelijk gelukt. Maar je bent ook weer gegaan, dus hoe was dat die 2 jaar?
Ja, het was echt geweldig hoor. Echt, ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ik heb ook nog nooit zoveel gewerkt in mijn leven. Het was letterlijk, ja, alle clichés zijn waar. Ik werkte officieel van 9 tot 6 on paper, maar ik begon elke dag al eigenlijk om 7:30. Ik werkte tot soms om 10 uur 's avonds. Ik werkte in het weekend. Ik werkte echt op zondagochtend, als ik dan ergens in Upstate New York aan het kamperen was, werd ik om 7 uur 's morgens door mijn baas uit mijn tent gebeld, letterlijk van, kan je eventjes dit nog voor me doen en dat, en voor de meeting morgen, dit en dat. Dus ik was alleen maar aan het werk. En voor de rest, ja, als ik dan niet aan het werk was, was ik natuurlijk gewoon van de stad aan het genieten. Want het was in New York een geweldige stad, maar het is wel echt 24/7 non-stop. En dat is een tijd heel erg leuk, maar op een gegeven moment is het best wel vermoeiend, zeg maar. Dus
Ja.
die stad staat gewoon nooit uit.
Het lijkt me heel vet
Altijd
om
wat te
daar
doen.
een tijdje te wonen of voor een studie inderdaad. Of nee, natuurlijk hè, op vakantie. Maar om echt daar te
Ja.
settelen lijkt het me heel lastig.
Ja, het is echt niet zo. En mensen die. Het is natuurlijk ook altijd. Als je daar op vakantie bent, is het geweldig. Maar echt, ik zeg het er altijd bij. En dat is niet alleen Amerika. Maar op vakantie zijn ergens anders. Is echt heel anders dan ergens wonen.
Ja.
Want je hebt met hele andere struggles te maken. En het is allemaal niet zo picture perfect als dat je je altijd voorstelt. We zijn echt in New York ook. Het was echt. Het leven daar, zeg maar, is echt niet makkelijk. Vooral, zeg maar, ik had een prima inkomen. Maar als jij niet heel veel geld daar verdient, dan kan je, heel veel van mijn collega's hadden bijvoorbeeld geen zorgverzekering, kon het gewoon niet betalen. En het, zeg maar, ja, sowieso Amerika is best wel ingewikkeld wat betreft heel veel dit soort thema's, zeg maar.
Ja,
Studies
is ook
zijn
zo.
heel duur, zorgverzekeringen zijn heel duur. Maar goed, dat zijn allemaal thema's. Dat zijn de minder leuke thema's, maar daar heb je wel mee te maken als je daar woont.
Ja. En die merk je natuurlijk niet als toerist, maar dan krijg je met hele
Nee.
andere dingen inderdaad te maken die dan belangrijk worden. En als toerist heb je toch andere, ja, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Heb je andere wensen of ben je met andere dingen bezig?
Precies, dan is het gewoon allemaal heel erg in het moment en leuk. Maar als je daar, zeg maar, gaat wonen en belasting gaat betalen en zorgverzekering nodig hebt, huren zijn torenhoog. Het wordt ook alleen maar heftiger, heb ik het idee. Dus ja, dan ben je echt gewoon aan het worstelen, zeg maar. Dan ben je gewoon echt alles aan het doen, zeg maar, dat je gewoon, dat je alles op orde krijgt. Dus dan ben je niet meer alleen maar aan het genieten van de stad, zeg maar.
Nee, tuurlijk. Nee, dat is heel anders, ja. En dan is Times Square natuurlijk niet zo heel leuk als je daar even snel, ik noem nu het meest toeristische ding, als je daarna gewoon hè, meteen je staat en je wordt gebeld door je baas dat je daar weer heen moet. Ik krijg een mailtje over je belasting en dat is dan allemaal heel anders.
Precies. Side note, geen enkele New elke New Yorker haat Times Square. Zeg maar, die doet alles aan om daar nooit, zeg maar, niet eens een subway layover te hebben.
Ik
Gewoon
heb dat
echt
wel eens
de
gelezen, ja.
meest gehate plek van elke New Yorker, zeg maar. Maar ja, nee, precies dit dus. En ik was wel voor mijn werk heel veel. Ik had gewoon, zeg maar, voor mijn baan was ik heel veel op pad ook. Zeg maar, ik zat niet de hele dag alleen maar op kantoor daar in Brooklyn. Omdat ik natuurlijk, ja, we hadden heel veel site viewings op hele toffe plekken. Gewoon, ja, we deden hele gave projecten. Dus ik was wel heel veel op pad ook gewoon tijdens werkuren. Maar ja, dit speelde natuurlijk altijd wel mee. Ja. En vooral ook, ik vond het heel heftig ook om te zien. Ik had natuurlijk al in New York gestudeerd. Maar ook een studie doen daar als buitenlander is anders dan daar echt wonen, werken, belasting betalen.
Ja, toch wel, hè? Dat is inderdaad ook, dat heb ik ook van anderen gehoord, dat je dan toch een soort bescherming hebt of zo, of een soort backup, of
Ja.
ja, een soort bescherming.
Je hebt een soort van andere status toch wel.
Ja.
Zeg maar, je bent toch nog de buitenlander. En als je daar dan echt woont en werkt en dus ook belasting betaalt. Ik vond het ook heel heftig, want ik betaal dus belasting. En je hebt gewoon echt een soort van, nou ja, Nederlands BSN-nummer, Social Security-nummer, heet het dan. Maar je kon bijvoorbeeld alsnog bepaalde dingen niet doen. Maar dat is sowieso, vind ik dat heel bizar in Amerika. Als jij dus gewoon een Social Security-nummer hebt en daar werkt en zo, dat betekent niet dat je dan bijvoorbeeld een huis kan kopen of bepaalde dingen, zeg maar, kan doen. Zeg maar, je geldt nog steeds niet als een volledig burger.
Sowieso lastig hè, qua visum krijgen daar
Ja.
en qua.
Ja, Amerika is echt heel ingewikkeld. Echt een
Ja.
van de meest ingewikkelde landen wat dit thema betreft.
Ik vind het dus ook zo raar dat ik denk, ja, maar ik bedoel, ja, de Amerikanen gaan er ook vanuit dat Europeanen graag naar Amerika willen. Dat ik denk, nou ja, hè, ik bedoel, het is allemaal niet zo heel
Precies.
goed geregeld hebben jullie. Ik weet
Niet
niet
zo
wat jullie denken.
rooskleurig maar. Nee, precies. Dat zei ik ook altijd. Als het dan dit thema ook kwam, want ook in de datingwereld, heel grappig, als je dan daar op een date ging, heel veel Amerikaanse mannen dachten ook echt van, dat je aan het daten was om zeg maar een man te vinden, zodat je daar kon blijven of zo, om te trouwen. Heel grappig. Ja, dat thema kwam heel vaak, hoor, dat ik ook zei van, nou, sorry, ik kom niet uit een derde wereldland, zeg maar, ik vind het echt niet erg om terug te gaan naar Nederland als het moet. Maar het is geen schrijnende situatie in Nederland dat ik dan per se daar weg wil blijven of zo.
Nee.
Sowieso Europa, weet je.
Ah, ik kijk ook vaak dat, hoe heet dat? 90 Days the Wet. Wet. Zo, 90 Days the Wet. Ken je dat? Nee, maar 90 Days the Wet, volgens mij is dat op TLC of zo. En dan is het idee dat als je dan samen bent en je wil, dan heb je 90 dagen, dan komt de ander naar Amerika naar jou toe. Dan heb je 90 dagen om te beslissen of je gaat trouwen en dan zoiets toch of zo. Voor het visum werkt dat en zo. 3 maanden dan. En daar zie je dat ook heel vaak. Dat dan die familie zo met een schuin oog kijkt. En dan is het ook vaak een Europeaan. En dan wordt hij met een schuin oog aangekeken van, oh, jij gaat voor dat visum, hè? En ik heb zo'n clip gezien dat zo'n meisje dan ook zegt van, nou ja, ik weet niet waar je denkt dat ik vandaan kom. Maar nou ja, wat jij nu zegt ook inderdaad. Een beetje die strekking.
Ja, ik vond dat heel grappig. Als mensen daarvan uitgingen, zo van, sorry, maar wij hebben dit echt niet nodig. Maar het is niet zo dat wij, als je uit bepaalde landen komt, dan zou ik dat nog echt wel begrijpen, zeg maar. Ik veroordeel mensen echt niet die dit doen, zeg maar, als je uit bepaalde gebieden komt in de wereld. Maar kijk, wij komen gewoon uit, ons paspoort is een van de meest sterke paspoorten ter wereld, zeg maar. Een Nederlands paspoort heb je voor bijna geen enkel land een visum nodig. Wij kunnen vrij reizen. Dat is echt een luxe. Dat merk ik nu trouwens ook, nu ik in Mexico woon. Want heel veel van mijn Mexicaanse vrienden kunnen bijvoorbeeld gewoon Amerika niet in. Want als Mexicaan moet je gewoon echt een afspraak maken bij de ambassade. En dan moet je echt kunnen aantonen dat je bijvoorbeeld een koophuis hebt en een vaste baan, vast contract in Mexico. Want anders krijg je gewoon 9 van de 10 keer niet je visum goedgekeurd om Amerika binnen te komen als toerist. Nou ja, wij gaan gewoon op de website van de Amerikaanse government en vragen een ESTA aan. En binnen 10 minuten heb je weer een ESTA voor 2 jaar en kan je gewoon weer in en uit. Ja, dat is echt wel luxe, zeg maar.
Ja,
Als
dat is zo.
Nederlander, ik denk dat we daar heel vaak niet bij stilstaan, maar we hebben het best wel goed met ons Nederlandse paspoortje.
Ja, dat is ook zo. Ja, dat klopt. Er is één paspoort wat volgens mij meer. Ik weet niet, is dat niet iets Aziatisch of zo? Er zijn een aantal die iets meer, maar echt staat heel hoog inderdaad. In alle landen waar je heen kunt met een Nederlands paspoort.
verandert ook weer echt per jaar. Ik had een paar jaar geleden gekeken, want het Duitse paspoort was dan beter dan het Nederlands. Want met het Duits kon je een tijd lang Turkije, geloof ik, zonder visum in. Maar dat, en dan kan je nu ook met het Nederlands paspoort. Maar dat verandert echt weer per jaar, volgens mij.
Ja, zeker.
Ik wil ook eigenlijk opnieuw op nummer 1 staan. Dat is een goeie.
Ja, ik had het laatst gelezen, maar ik weet het ook niet meer uit mijn hoofd. Ik dacht iets Aziatisch. Maar ook met Turkije en Duitsland, dat verandert heel vaak, denk ik. Ja, met alle betrekkingen wat dat betreft. Is dat politiek
ja, precies.
ook beladen, ja. Hey, en je woont nu in Mexico. Je had het net al over de Amerikaanse mannen. Die denken dat je dat je misschien met iemand aanpapt voor voor verblijfsvergunning. Hoe is dat in Mexico? Hoe zijn de mannen daar? Hoe is het cultuurverschil? Je bent daar na New York naartoe gegaan, hè?
Ja, klopt. Echt een enorm verschil natuurlijk. New York. En ik woon nu in Tulum. Dus dat is ondertussen wel een groot dorp. Maar toen ik daarheen verhuisde, was het nog allemaal wat kleiner. Dus door de pandemie heel erg gegroeid. Dus Amerikaans weer even huis.
Oh.
Waarbij de hele tijd... tijdens de pandemie waren wij een soort van de enige open... vrije plek ter wereld zelfs, want Bali zat dicht, de hele wereld zat een beetje op slot. Ja. En bij ons ging alles gewoon verder. alles was gewoon open, je kon gewoon nog naar feestjes. De regio waar ik woon leeft echt op toerisme. En de government doet er alles aan om het gaande te houden. Toen hebben we heel veel Amerikanen, vooral van de oostkust, New York en Boston gehad, die een huis hebben gekocht in onze regio of überhaupt, zeg maar, zijn geëmigreerd naar Mexico. Het is wel heel erg veranderd, maar het is nog steeds een dorp officieel. En het is natuur en het is echt heel anders dan New York, echt opposite. Een andere wereld. En de cultuur qua mannen, om daar even op terug te komen, ook echt. Heel anders dan wat wij gewend zijn. Echt, de macho cultuur in Mexico, dat is zeg maar geen... dat bestaat echt. Dat is echt zo. En het is natuurlijk gewoon heel erg anders dan... vooral ook als je het vergelijkt met Nederlandse, met onze cultuur. Nederlandse vrouwen zijn natuurlijk heel... zelfstandig, doen lekker hun eigen dingetje, hebben niet per se een man nodig. Heel vrijgevochten zijn wij, zeg maar. Heel geëmancipeerd. En Mexicaanse cultuur zijn gewoon wel anders in. Mexicaanse mannen die houden er wel van om, zeg maar, eigenlijk wel een vrouw te hebben die een, waar ze een soort van, ik weet niet hoe ik het het beste kan zeggen zonder iets fout te zeggen. Maar de macho cultuur. Gewoon, ja. Ze houden er wel van eigenlijk om een vrouw niet onder de duim te hebben, maar gewoon wel, zij zijn wel de man van het huis, zeg maar.
Dat is ook jouw ervaring natuurlijk. Hè? Ik bedoel, niet iedereen is hetzelfde. Dus inderdaad, maar...
Nee, zeker. Klopt. Ja. Zeker, zeker.
Nee, dat is zo. Maar goed dat je dat zegt. Oh, er komt hier echt een helikopter voorbij. Ik hoop niet dat je dat hoort. Politiehelikopter ook. Oh, naar.
Oh, jemig.
Ja. Nou ja. Hopelijk niks ergs. En Mexico, waarom besloot je dan daarheen te gaan? Want je zegt al, hè, de cultuurverschillen. Nou, qua mannen. Maar dat is natuurlijk wel, heeft dat heel veel invloed. Hoe er... Qua mannen- en vrouwverhouding en zo. Daar kies je dan wel bewust voor om naar Mexico te gaan. En hoe is dat zo gekomen?
Dat is de reden eigenlijk dat ik echt... Ik was ook, wat ik ook zei helemaal in het begin, van ik had nooit gedacht dat ik... Mexico stond absoluut niet op mijn lijstje, zeg maar... Als plek waar ik ooit zou willen wonen of zo. Absoluut niet. Dat is echt wat ik al zei, everything in life happens for a reason.
Want je ging ook niet voor de ranchera muziek. Want dat vroeg ik jou in het begin. Dat was ook geen reden om te gaan, de traditionele.
Nee joh, ik ben daar echt... in een nutshell, ik ben daar op vakantie gegaan. Toen ik dus in New York woonde, ben ik op een gegeven moment... Ik ben een maand naar Mexico gegaan. En toen kwam ik daar in Tulum. En ik was wel eerder een keer in Mexico City geweest. Vond ik leuk, maar... Ik had niet zo dat ik dacht van... Ja, je kent het wel, toch? Als je op een plek komt, dan voel je het of je voelt het niet, zeg maar. Ja. En ik kwam in Tulum en ik dacht, dit is het gewoon. De cultuur, de natuur, ook vooral de ruimte. Tulum is een speciale plek, want je hebt daar... Het is in principe, zeg maar, de Caribbean Sea heb je daar. Dus je hebt echt gewoon witte zandstranden. Echt super helder water. En tegelijkertijd ook de jungle, dus het is gewoon heel bijzonder. Dat je die twee werelden, zeg maar, op één plek hebt. Gewoon de ruimte en ook de cultuur. De tranquilo mindset van mañana kan ook soms heel vervelend zijn. Maar in dit geval vond ik het heel rustgevend dat iedereen zo relaxed en vriendelijk was. Vooral zeg maar in vergelijking met New York.
Ja.
En ook gewoon het eten en ja, alles. En te noemen is ook gewoon een leuke plek, omdat het is een dorp. Maar het is wel heel internationaal. Er zijn heel veel interessante en creatieve mensen. Heel veel mensen met eigen bedrijven of entrepreneurs die toffe dingen doen in de wereld. Dus het is gewoon heel leuk, want je hebt heel veel interessante mensen zeg maar op één plek.
Maar dus wel, want je zei al in het begin, het is een beetje een dorpje dan. Maar het is in
Ja.
coronatijd heel erg uitgegroeid. Want je zegt ook van heel veel interessante mensen op één plek. Maar het is wel heel internationaal dus. Kun je iets vertellen over wat voor plek dat dan is?
Ja, het is nou ja, in eerste instantie zeg maar voor COVID al, toen ja, er woonden gewoon heel veel, of er kwamen heel veel, sowieso heel veel toerisme natuurlijk. Dus je hebt, en niet per se zeg maar die all-inclusive toeristen die naar Cancún gaan, die daar zeg maar families in een resort gaan zitten en die niet zo goed vanaf komen. Maar echt wel wat meer de avontuurlijke mensen die zeg maar gingen backpacken of gewoon ja, daar een start-up gingen beginnen omdat ze de toekomst in zagen. En dus wel echt de mensen die een beetje lef hebben en een beetje balls. En gewoon mensen met een bepaalde mindset kwamen weer. En dat waren Amerikanen, Europeanen, van alles eigenlijk. Maar mensen die gewoon, ja, heel veel creatieve mensen ook. Heel veel mensen uit de muziek scene, designers, creatieve mensen met kleding, clothing labels. Maar ook mensen die een koffietentje gingen opzetten of een hotel of een Airbnb of een hostel of wat dan ook. Dus het was echt een hele leuke mix van nou, avontuurlijke mensen eigenlijk.
En dat is ook voor jou, want je hebt je eigen bedrijf, hè? Misschien kun je daar ook iets over vertellen. Zo, want ik kan me voorstellen dat het heel erg motiverend en inspirerend werkt dan.
Ja, enorm. Dat is het leuke ook. Gewoon, dat is denk ik ook het verschil wat te doen maakt met andere dorpen. Want je hebt natuurlijk ook Puerto Escondido aan de andere kust en andere dorpen in Mexico die ook ontzettend leuk zijn, maar te doen heeft vanaf het begin zeg maar echt een type mensen aangetrokken wat toch ja, met dezelfde soort like-minded people of zo. En ja, ik heb inderdaad ook mijn eigen bedrijf ondertussen, nu ook alweer nou ja, 2 jaar. 2,5 jaar ondertussen alweer. Wauw, de tijd gaat echt snel. Ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar
ja, is prima.
Ik maak ja, mijn merk, ik ben een designer en ik heb dus mijn eigen brand op de Favorita. En ik maak poncho's in hoeden. Die maak ik zelf. De poncho's naai ik zelf en de hoeden die design ik en die laat ik produceren. En ja, dat gaat heel goed. Ik heb geen eigen winkel, heel bewust niet, in Tulum in ieder geval. Ik heb wel nu een aantal winkels op de wereld die mijn producten verkopen. Maar ja, dat gaat heel goed. En voor de rest doe ik gewoon heel veel pop-up shops en online. Gaat ook heel goed.
Maar daar ben je dus mee begonnen terwijl je in Mexico zat. Dus echt die inspiratie vanuit iedereen die daar. Dat is dan echt uitgebloeid tot een eigen bedrijf.
Klopt. Dat is toch ook inderdaad mede ook door de mensen daar, zeg maar, waarmee je de, zeg maar, je omgeving, maar ook Mexico zelf hoor. Ik zie, ja, Mexicanen hebben gewoon. Mexicanen hebben echt een andere mindset dan Nederlanders. Zeg maar, je hebt natuurlijk de Nederlanders die over even om. Over één kam scherend hoor. Dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Maar over het algemeen is het in Nederland een mindset van. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Vooral niet zoveel risico's nemen. Als je een gek, als je zeg maar je leven omzet en alles zeg maar. Een groot risico neemt, zeggen veel Nederlanders al van. Nou, zou je dat nou wel doen? In Amerika is het natuurlijk echt het opposite van. Daar word je echt aangemoedigd om de gekste dingen te doen in het leven. Want die hebben zoiets van. Ja, weet je wel, daar kan je echt alles doen. En in Mexico, dat bewonder ik heel erg aan Mexicanen. Die zijn echt gewoon levenskunstenaars. Gewoon echt. Die kunnen uit de moeilijkste situaties nog het beste eruit halen. Ik vind dat echt. Ik bewonder dat enorm. En dat is ook wel een van de dingen hoor. Dat ik denk, ik weet niet of ik mijn. Zeg maar, of ik mijn. Hoe ik de balls had gehad. Om zeg maar. Mijn baan op te zeggen. En zeg maar mijn eigen bedrijf te beginnen. Als ik in Nederland of ook in de US was geweest. Want dan is het ook natuurlijk een groot financieel risico. Want ja, de levenskosten in Mexico zijn toch wat lager ook. Maar ook gewoon in je omgeving. En ook gewoon als ik om me heen zie, weet je wel, letterlijk op de hoek van de straat de tortilla-man, weet je wel. Gewoon mensen die maken van alles een business. Mexicanen echt letterlijk, als je bij het stoplicht staat en het begint te regenen, dan trekt ze een paraplu, dan is er ineens een parapluverkoper die letterlijk langs de autoduren gaat, weet je wel. Het is gewoon echt... Het zijn hosselaars. Echte hosselaars.
Ja, zo klonk dat, ja. Ja, ik wilde dat woord niet noemen, maar inderdaad, ja.
Ja, maar echt gewoon, ik bewonder dat enorm. Want het zijn zeg maar, gewoon in alle lagen van de bevolking heb je dit. Het zijn niet alleen maar de mensen die heel veel uit privileged families komen. Maar ook gewoon op een heel andere, op allerlei niveaus heb je dit. Gewoon iedereen start zijn bedrijfje. Iedereen maakt er gewoon het beste van. Zelfs tijdens de pandemie, zeg maar. In Nederland waren er natuurlijk allerlei subsidies dan voor bedrijven en zo die dicht moesten. In Mexico had je dat gewoon niet. Er was geen overheid die even zei van hier heb je een zak met geld. Nee, dan moest je zelf gaan bedenken van hoe gaan we dit doen. En dan de community gevoel dat natuurlijk ook. Dan zie je dus echt van iedereen zorgt toch echt wel voor elkaar daar. Als een puntje op een paaltje komt.
Dat is ook wel mooi om te zien. Dat je inderdaad voor elkaar. Maar ook dat je, omdat je juist geen veiligheid of geen zekerheid hebt vanuit de overheid, moet je gewoon voor jezelf zorgen. Maar dat is wel mooi om te zien dat dat niet uitvloeit in individualisme of zo, dat iedereen maar zijn eigen hachje wil redden. Maar dat er elkaar ook, dat je elkaar helpt.
Ja, echt enorm. Gewoon echt. Ik vond het zo touching, echt. Want bijvoorbeeld, ik zat daar dus ook. Ik ben daar gedurende de hele pandemie. Ik ben daar gebleven. Tegen alle advies van alle Nederlandse overheid en zo in. Want op een gegeven moment de Nederlanders te halen uit het buitenland. Ja. En ik was heel koppig. Ik had echt iets van, ik blijf daar. Want ik had echt iets van, ik voel me veilig hier. En ik heb het gevoel dat het goed gaat komen als ik daar blijf. En zelfs toen kwamen gewoon echt, het zijn dus allemaal mensen, gewoon buurtbewoners die gewoon lang van deur naar deur gingen om voedselpakketten af te leveren. Mensen gingen letterlijk voedsel inzamelen voor families. En die kwamen dus ook bij mij langs. Dat ik echt denk van, ik heb het echt het minste nodig voor jullie allemaal. Maar echt super lief. Dat is gewoon, maakt niet uit of je wel of niet Mexicaan bent. Ik ben dan nu wel resident officieel. Maar ik ben natuurlijk gewoon niet, ik ben geen Mexicaan. Weet je wel. En toen ook al, ik had gewoon een Europees, zeg maar, mijn inkomen was op dat moment nog Europees, zeg maar, een euro-inkomen, dus ik had dat echt niet nodig, maar mij ging het echt prima. Maar gewoon dat alsnog, dat zij ook gewoon voor jou willen zorgen, weet je wel, dat het goed gaat met jou, dat vond ik zo bijzonder.
Wat voor effect heeft het dan op jou, als je daar dan woont en je ziet dat, meng je dan echt in de, of is het echt een clubje van expats die daar zit, of een clubje van mensen uit het buitenland die daar zit, of meng je heel erg daarin, of
ik denk dat het heel persoonlijk is. Voor mij is het, en ook voor de mensen, zeg maar mijn vrienden eigenlijk allemaal, dat is echt heel erg gemixt. Echt Mexicanen uit Mexico City, uit andere plekken, Puebla, maar ook gewoon Nederlanders. Een van mijn beste vriendinnetjes is Nederlands. Zij heeft een food truck daar, samen met haar man. Maar ook, ik heb een vriendinnetje uit Oostenrijk die daar zit. Dat is mijn hond.
Ook Mexicaans, dus die wil er, die nu zijn moment.
Ik wil ook even mee praten. Ja. Nee, het is echt heel erg gemixt. Ik ben niet, zeg maar je hebt dus wel de Amerikanen die best wel in hun eigen... Heel veel Amerikanen merk ik wel, die blijven wel een beetje in hun eigen bubbeltje. Maar ik denk dat het heel persoonlijk is. Ik vind het echt ik vind het heel fijn om het gewoon te mixen. Gewoon, ik heb er bewust voor gekozen om in een buurt te wonen waar ook heel veel Mexicanen wonen. Want bij ons heb je ook, zeg maar, gated communities. Daar wonen echt oprecht alleen maar Amerikanen. Want ja, die vinden dat dan veiliger, het idee, zeg maar, zo te wonen. Maar dan heb je dus echt wel weer een... Dan heb je dus helemaal geen gemixte buurt. Dan is het letterlijk alleen maar mensen met een bepaald inkomen. Die zich dat ook kunnen permitteren daar te wonen. En ik heb al die jaren dat ik daar nu woon, heb ik altijd... Ik heb verschillende buurten wel gewoond. Maar echt altijd tussen de Mexicanen. Echt heel local.
Maar dat is wel...
gezellig. Ook gewoon dat je buren gewoon naar je toe komen. Van, wil je een plant of zo? Weet je wel, als de tortillas aan het maken zijn. Van, wil je ook? Weet je wel, dat ik echt denk van, ik ben... Zo de vreemde eend in de bijt, zeg maar, in deze straat. Die zijn bijna allemaal Mexicaans. Ik ben echt een blonde Nederlandse vrouw. Ik spreek wel Spaans, maar alsnog, weet je wel, je bent toch altijd de buitenlander. Maar toch word je er echt gewoon, ben je gewoon echt opgenomen door de community. En dat vind ik zo mooi.
Ja, dat is heel fijn dat dat zo gebeurt. Dat geeft je ook meer reden om daar te blijven, denk ik. Want wat is dat
Ja,
plan? Want je
zeker.
hebt echt geworteld daar. Je hebt, nou, je bedrijf daar. Je hebt vrienden daar. Je hebt, ja. Hoe zie je dat voor je de toekomst? Want je hebt al op meerdere plekken gewoond. Is dit wel een plek waar je langer blijft?
Zeker. Ik ben ook, ik heb bewust ervoor gekozen dus om de officiële weg te kiezen en echt Mexican resident te worden. Dus ik ben gewoon echt officieel, nou ja, hoe dat op het Nederlands, ik heb een verblijfsvergunning voor Mexico. Dus ik woon daar gewoon echt. Ik zou ook niet meer ingeschreven in Nederland. Ik ben echt letterlijk, Mexico is mijn oprechte woonplaats. En ik weet niet of ik per se altijd in Tulum blijf. Ik zeg dan nu al 2 zomers. In de zomer ben ik al in Europa om hier vrienden en familie op te zoeken. Dus dan ben ik meestal voor een paar maanden. En ik zeg altijd voor de zomer, oké, na de zomer ga ik naar een andere, ga ik naar Mexico City of Oaxaca of misschien wel de andere kust, Baja, Californië. Maar altijd weer, als het dan zeg maar het einde van de zomer nadert, dan nu ook trouwens weer, want ik had mijn spullen al in een storage unit gedaan. Ik dacht, oké, ik ga nu echt misschien wel weg uit de Loom naar een andere plek.
Oh.
Maar ik heb dus weer net een nieuwe lease getekend voor een nieuw appartement. Dus ja, het is toch een plek die je altijd weer, ja, it's sucking you in. Zoals heel veel mensen die daar ook langer wonen, die zeggen dat altijd. Het is een beetje een plek waar je gewoon niet wegkomt.
Koffers Gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast-app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunusmedia19@gmail.com.